Overigens heeft Tim van der Hagen ook een keer in mijn lab atomen mogen verplaatsen. En dat vond hij toch wel heel leuk,
geloof ik. Ja, een beetje spelen met atomen.
Ja.
Welkom bij de tweede aflevering van de Fysicast. De Fysicast is de podcast voor en door alle die iets te maken hebben met de wereld van technische natuurkunde. Mijn naam is Annelop Broersen, student technische natuurkunde aan de TU Delft. En ik neem je mee in mijn interviews met professoren, alumni, faculteitsmedewerkers en ieder die zich in dit vakgebied begeeft. Vandaag spreek ik met Sander Otte, hoogleraar en werkzaam bij de afdeling Quantum Nanoscience aan de TU Delft. We gaan praten over het mysterie rondom kwantummechanica en Sander geeft zelfs een lesje kwantummechanica voor dummies. Ook hoor je meer over hoe zijn onderzoek ingenieurschap met atomen is, de ontwikkeling van een pre-university MOOC en een antwoord op de vraag, hoe word je nou eigenlijk hoogleraar? Op deze donderdagochtend zit ik in het commissiehok van de VVTP voor de tweede podcastaflevering van de Fysicast. Voor mij zit vandaag Sander Otte. Vorige keer had ik natuurlijk de opleidingsdirecteur Roel Smit hier aan tafel. En Sander Otte is hoogleraar hier aan de TU Delft bij de afdeling Quantum Nanoscience tijdens zijn onderzoek. En voor de studenten is hij misschien beter bekend als de docent van klassieke mechanica, Quantum 3. Gisteren was daar het tentamen van. Welkom Sander, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel dat je me uitnodigde. En ik vind het ook grappig dat ik de tweede spreker ben na Roel Smit.
Ja.
Want Roel en ik hebben al een hele lange historie samen. Want Roel was vroeger in Leiden mijn bachelorbegeleider. Dus toen ik mijn BEP deed, dat heette toen niet zo, was hij mijn begeleider. En ook later tijdens mijn promotie heb ik nog een tijdje in een kantoor met hem gedeeld. En we hebben daar echt een ontzettend leuke tijd gehad.
Dat is wel heel leuk om te horen. Dat is echt heel toevallig. Want dat wist ik helemaal niet toen ik je uitnodigde. Maar toch leuk dat het dan zo in elkaar overloopt.
Ja.
En uiteindelijk toch hier op de TU terechtgekomen.
Allebei op de TU terechtgekomen. Ja.
Allebei van Leiden naar de TU Delft gegaan. Ja, want zoals ik net al zei, je bent bij de afdeling Quantum Nanoscience. Daar heb je eigen lab. Quantummechanica is natuurlijk wel een concept dat veel voorkomt in de natuurkunde tegenwoordig. Misschien ook iets wat heel erg mysterieus wordt op de kaart gezet. Iets van, wat is het nou eigenlijk? Meestal als je aan de mensen vraagt, wat is quantummechanica? Niemand kan het eigenlijk uitleggen. Hoe kijk jij tegenaan dat iedereen daar zo mystiek en mysterieus over doet, terwijl je zelf een expert erin bent?
Ja, dat gaat dus ontzettend jeuken bij mij. Ja. Want het woord mysterieus hou ik helemaal niet van in de context van quantummechanica. Ik vind quantummechanica juist, het is een hele heldere theorie. En daar kunnen we zo direct meer over vertellen. Maar dat hele mysterieuze, dat spooky, dat maffe, wat soms ook wel genoemd wordt. Dat werkt volgens mij een beetje, dat werkt averechts. Ja. En het is een vorm van framing die volgens mij helemaal niet goed werkt.
Want wat is dan hetgene wat eigenlijk rechts werkt? Wat zorgt daarvoor?
Nou, het zorgt ervoor dat mensen die niet in de kwantummechanica zitten, dus gewoon het brede publiek, een beeld krijgen van kwantummechanica alsof het iets is wat nog niet helemaal af is of nog niet helemaal begrepen is.
Ja.
En wat nog heel erg in ontwikkeling is. En dat is niet waar. De kwantummechanica, de toepassingen ervan zijn wel in ontwikkeling. De theorie zelf, die staat als een huis.
Ja.
En die heeft ook al ontzettend veel voortgebracht. En dat mogen mensen best wat beter weten, denk ik.
Ja. Ja. Want hier op de faculteit natuurlijk alle natuurkundestudenten worden ingedoseerd. Iedereen weet hier natuurlijk wel hoe het werkt. Maar hoe kijk je er tegenaan dat de rest van de wereld dat dus wat minder weet? Zij daar meer actief een rol in willen spelen?
Jazeker, dat is een van de dingen die ik juist heel belangrijk vind. Het valt me op dat veel van mijn collega's, natuurkundigen, zijn altijd heel erg bezig met natuurkunde doen voor natuurkundigen. En het ook uitleggen aan elkaar voor natuurkundigen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want je bent samen een wetenschappelijke gemeenschap. Maar ik vind het juist ook belangrijk dat al die mensen die niet natuurkundig zijn, er ook een graantje van meepikken. En in ieder geval een klein beetje een glimp opvangen van wat kwantummechanica is.
En
hoeveel het je brengt. En hoeveel het nu al brengt. Hè? Als je naar alle technologie van de afgelopen 100 jaar kijkt. Het is doordrenkt van de kwantummechanica.
Maar eigenlijk hebben mensen dat ik helemaal niet door. Omdat het gewoon iets zoiets...
veel te weinig, ja.
Te ingewikkeld is volgens de meeste mensen.
Ja.
En je kan niet aan de hele maatschappij zoiets uitleggen. Maar is er een bepaalde groep waar je denkt, hier zouden we meer op moeten focussen?
Ik richt me graag op middelbare scholieren. Ik zoek waar mogelijk zoek ik connecties, om manieren om bij middelbare scholieren binnen te komen op de een of andere manier.
Ja.
En dan dus niet de middelbare scholieren die straks natuurkunde gaan studeren, maar juist al die mensen die, weet ik veel, geneeskunde rechten gaan doen.
Ja.
Dat voordat ze de middelbare school verlaten, toch een beetje weten van hoe werkt eigenlijk hoe werkt die technologie van een smartphone? En want zonder kwantummechanica had die nooit gewerkt.
Nee.
En niet alleen dat, ook alle scheikunde bijvoorbeeld had er nooit geweest zonder dat we goed begrip hebben van kwantummechanica.
Nee. Ja. Dus daar zit er nog veel potentie in.
Absoluut.
Ja. Ja. En zijn er, ja, speel je daar nog een specifieke rol inderdaad in? Of iets,
Ik probeer dingen te vinden. Zoals ik pas benaderd door de syllabuscommissie. Dat is de commissie die de examenstof eigenlijk bepaalt voor de lange termijn van het VWO. En die vroegen ook wat feedback over het kwantumonderdeel daarbinnen. Dat vond ik leuk om erover na te denken.
Een mooie eer om te hebben.
Ja, zeker. Zeker. Ja. En een van de dingen die ik naar voren bracht was... je kan wel bijvoorbeeld het foto-elektrisch effect gaan bespreken... maar dat zegt de meeste mensen toch echt helemaal niks. En dat is een experiment van 100 jaar geleden. Je kan veel beter die tijd besteden om, ik noem maar wat, een zonnecel even heel kort te bespreken. En dan niet in detail te gaan, maar wel even te benadrukken dat de bandgap in een halfgeleider, dat echt door kwantummechanica komt. En dat ervoor zorgt dat zo'n zonnecel werkt zoals die werkt.
Ja, dat is echt iets wat veel toegepaster is misschien dan...
En alledaagser.
Dat is alledaagser, ja. Wat men als studenten dan leuker vinden, leerlingen om... dan te onthouden.
Ja, precies.
Misschien toch iets makkelijker inderdaad. Ja. Ja, we hebben natuurlijk dat nu een paar keer kwantummechanica genoemd, voornamelijk. Je gaf net aan, het is echt iets wat bijna niemand begrijpt. Ik heb het ook aan mijn moeder gevraagd, weet jij toevallig wat het is? Maar zij heeft natuurlijk ook geen idee. Dus misschien is het wel leuk om eventjes, als je een klein lesje kwantummechanica voor dummies geeft, zodat voordat we verder gaan, dieper op je onderzoek in, dat iedereen een beetje weet... wat of mysterieuze kwantummechanica nou is.
Ja, daar vraag je me wat. Kwantummechanica voor dummies in 5 minuten. Ja. Nee, ik ga het proberen.
Grootste uitdaging
van de eeuw. Dat is echt een flinke uitdaging. Maar wel eentje die ik graag aanneem. Als ik het in mijn woorden zou moeten samenvatten... dan zou ik zeggen, kwantummechanica is de theorie die je krijgt... als je accepteert dat een deeltje niet per se op één plek hoeft te zijn op een bepaald moment. Dat is het uitgangspunt waar de hele klassieke natuurkunde, eigenlijk de klassieke mechanica op gebaseerd is. Mm-hmm. Maar als je erover nadenkt, is er helemaal niemand die dat heeft bewezen. Waarom zou een deeltje altijd maar op één plek moeten zijn en één snelheid moeten hebben? Ja. Als je bereid bent om te accepteren dat een deeltje zich op meerdere plekken tegelijk kan bevinden en zich eigenlijk als een soort wolk uitspreidt over de ruimte, en die wolk noemen wij de golffunctie, en je gaat dan verder rekenen en je gaat dan dezelfde wetten eigenlijk toepassen die je uit de klassieke mechanica kent, het Hamilton-formalisme bijvoorbeeld, dan rolt die kwantummechanica daar min of meer vanzelf uit. En dan is het zo, en nu raak je al meteen aan de interpretatie van de kwantummechanica. Heel veel mensen houden vast aan de zogeheten Kopenhaagse interpretatie.
Ja.
Die zeggen dan van die golffunctie, dat is eigenlijk een soort statistische verdeling waar het puntdeeltje zich dan bevindt. En ik wil helemaal niet zeggen of dat een goede of een foute interpretatie is, maar het is in ieder geval niet de interpretatie die mij helpt.
Nee.
Ik denk dat je er veel meer aan hebt om gewoon je erbij neer te leggen en te accepteren dat een deeltje op meerdere plekken tegelijk kan zijn.
Ja.
En dan werkt het gewoon. En dan werkt het ook ongelooflijk goed. Je moet alleen even dat intuïtieve stapje maken. Je intuïtie loslaten en accepteren dat zo'n deeltje op meerdere plekken tegelijk kan zijn.
Het is meer een soort van mindset waar je fout gaat.
Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja. En voor de rest, de wiskunde is niet, niet makkelijk, maar er is wel te doen. Daar kom je wel doorheen als je gewoon intelligent bent.
Ja.
Ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb voor mijn...
Ja,
voor
jij
mijn
hebt nog wel even.
Nou, dan kan ik nog heel even verder gaan. Ja, dus ik zeg, een deeltje kan op meerdere plekken tegelijk zijn. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld zijn snelheid, hij kan in meerdere richtingen tegelijk bewegen. Dus een snelheidsvector kan in meerdere richtingen, dus een impulsvector, kan meerdere richtingen hebben tegelijk. Dus ook een impulsmomentvector, een draaimomentvector, kan meerdere richtingen tegelijk hebben. En als je dan het impulsmoment van een geladen deeltje neemt, dan heb je het over een magnetisch moment, wat dus tegelijkertijd in meerdere richtingen kan wijzen.
Ja.
En dat is ook het onderdeel van mijn experimenten. Dus het magnetisch moment van een atoom, spin, die kan tegelijkertijd in meerdere richtingen wijzen. Dat leidt tot heel ander gedrag in materialen dan je op grond van de klassieke wetten zou verwachten.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk kwantummechanica in een notendop is.
In een notendop.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel een grote uitdaging. Ik denk zelfs nu nog dat mensen het ingewikkeld vinden. Maar ik denk dat het
maar dat is dus niet nodig.
Nee.
Dat,
het is een punt van acceptatie.
Ja.
We moeten het maar accepteren. Nee, erg interessant. En je gaf net inderdaad aan, je bent ook zelf daarmee bezig in je onderzoek.
Ja.
Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over wat voor onderzoek je precies doet? Wat de algehele strekking ervan is?
Ja, dus wat wij proberen te doen in ons lab is, wij werken met microscopen, tunnelmicroscopen, die atomen één voor één kunnen bekijken. Dus het is een hele scherpe naald eigenlijk die atomen kan aftasten. Dat is in de jaren 80 ontwikkeld. Maar al snel bleek dat je ook die atomen daarmee kan verplaatsen. Je kan ze eigenlijk één voor één op de juiste plek leggen. En zo kunnen wij atoom voor atoom stukjes materie bouwen. En dan bouwen wij specifiek magnetische stukjes materie. Dus we leggen bijvoorbeeld ijzeratomen naast elkaar of titaanatomen, die dus een spin hebben. En dan kunnen wij echt op de atomaire schaal bekijken hoe die spins met elkaar samenwerken en wat voor gezamenlijke kwantummechanische bewegingen die gaan uitvoeren.
Ja. Dat is een beetje een notendop dus waar je op de dagelijkse dag mee bezig bent.
Ja.
En hoe groot is je lab ongeveer?
Ik heb twee van die tunnelmicroscopen. Dat zijn grote apparaten. Die past er eentje in een gemiddelde studentenkamer, denk ik.
Ja.
En dan qua bemensing. Ik heb ongeveer 4 promovendi en dan 2 postdocs. En een paar afstudeerders. Mm-hmm. Een groep van een man of 10 ongeveer.
Ja. Ja. En wordt natuurlijk heel erg veel onderzoek gedaan. En ook bij Quantum Nano is het is een grote afdeling. Hoe plaatst jouw onderzoek zich dan ten opzichte van alle andere onderzoeken?
Ja, nou ik denk dat als je alle wetenschappers van de TU Delft op een rijtje zou zetten op volgorde van meest toegepast naar meest fundamenteel, dan zou ik durf bijna te wedden, helemaal op het einde staan aan de fundamentele kant.
Ja, ja, ja.
Dus mijn onderzoek is eigenlijk helemaal niet typisch Delft. Het is bijna, je mag het niet meer zeggen tegenwoordig, maar bijna nieuwsgierigheidsgedreven. Maar wel
dus zou je terug moeten naar Leiden weer.
Ja, goed. Dat is grappig. Ik heb een keer een discussie gehad met Tim van der Hagen, de rector. Ja. En die zei wel eens een beetje grappigerwijs van, wat doe jij hier eigenlijk? Ja. Wat heb je hier
ga
te
terug.
Zoeken? Ja, ja. Maar ik denk dat het wel degelijk goed is dat er ook mensen zoals ik hier zijn. Want je moet ook als je technisch en zeg maar toepassingsgericht onderzoek doet, of in ieder geval geïnspireerd door technologische toepassingen, dat het ook belangrijk is dat je mensen hebt die fundamenteel onderzoek doen.
Ja.
Al is het maar omdat je dan een andere invalshoek krijgt en omdat je dan op ideeën komt die je niet zou hebben op het moment dat je in de tunnelvisie stapt naar een bepaalde toepassing werken.
Ja.
Dus ik denk dat het voor de balans heel goed is. En anderzijds denk ik dat het goed is, en die zijn er ook, dat er typisch Delftse mensen bijvoorbeeld in Leiden gaan werken.
Zo een beetje de kennis daarin uit te wisselen.
Precies. Ja. Ja. Overigens heeft Tim van der Hagen ook een keer in mijn lab atomen mogen verplaatsen. En dat vond hij toch wel heel leuk, geloof ik.
Ja. Een beetje spelen met atomen.
Ja. Ja.
Dat klinkt inderdaad wel als een leuke vrijdagmiddag activiteit.
Ja. Het is gek, want wij doen het nu op dagelijkse basis.
Ja.
Maar toch, je moet er maar eens bij stilstaan wat je aan het doen bent. Dat je echt op de allerkleinste schaal dingen aan het maken bent. Er is eigenlijk niemand in de wereld die op een kleinere schaal dingen kan bouwen dan wij. Er zijn er genoeg die het op dit niveau kunnen doen, hè, van mijn collega's. Maar kleiner dan dit is onmogelijk, want de kleinste bouwstenen zijn de atomen. Dus dit is echt ingenieurschap. Dus toch wel een beetje Delft. Ingenieurschap op de allerkleinste schaal.
Ja.
En het is niet alleen dat we de atomen op de juiste plek leggen, maar we kunnen daarbij ook, door ze op een bepaalde manier te koppelen, kunnen we eigenlijk ontwerpen hoe die kwantummechanica gaat uitwerken, hoe die spins gaan staan. Dus dat is echt wel best wel diepgaand ingenieurschap.
Ja, dus je kan er een soort van toren mee bouwen en dan het steeds opschalen.
Ja, de atomen liggen altijd naast elkaar.
Ja, ze liggen naast elkaar.
Maar goed, voor de rest, zeker.
Nee, gaaf. En natuurlijk wordt er ook veel gesproken over quantum computing. Doen jullie daar ook veel uiteindelijk?
We hebben natuurlijk veel contact met mijn collega's van QTech hier.
Ja.
QTech zijn heel erg gericht, dat noemen ze roadmap driven. Ja? Die gaan echt naar die quantum computer, naar die quantum technologie toe. Ik niet. Ik ben meer van het kijken wat je nog meer kan doen met kwantummechanica, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
En samen, en dat vind ik ook weer mooi om te zeggen, maak je toch een soort gemeenschap, een soort biotoop, zeg maar, waar mensen met kwantum bezig zijn. Op alle facetten ervan. En dat denk ik dat het heel gezond is, dat samen hier zit. Ja.
En wat is uiteindelijk het doel wat jullie, zeg maar, meer bij jouw onderzoek, waar jullie naartoe willen?
Nou, waar ik naartoe wil is dat we eigenlijk langzaam begrip krijgen van hoe materialen aan hun eigenschappen komen.
Ja.
Want ook al ken je de wetten van de kwantummechanica perfect. Stel je hebt 1 spin, dat kan ik nog wel berekenen. Heel makkelijk zelfs. 2 ook nog wel. 20 lukt me nog net op mijn computer.
Ja.
Maar vanaf 50 à 100, dan gaan de beste computers in de wereld, die kunnen dat al niet meer berekenen. Dus dan heb je die kwantumwetten. En dan snap je ze precies, maar dan nog
kan er niets, mee.
Kan je er niet zoveel mee. Ja.
Nee.
En dus als je toch die, want de meeste materialen die gaan pas echt hun collectieve eigenschappen laten zien vanaf, 10.000, 100.000 atomen.
Ja.
Dus je wil ergens die brug, wil je overbruggen en toch kijken hoe kan ik van de fundamentele bouwstenen komen tot het collectieve gedrag wat we ook kunnen toepassen.
Ja.
En die brug wil ik eigenlijk proberen te maken.
Ja, ik denk dat dat een zeker mooi doel is. Ja. En onlangs is ook weer een artikel gepubliceerd en die ook in de NRC komt, hoorde ik.
Ja, nou toevallig, net voordat we deze opname gingen maken, was ik even in contact met NRC. En ja. Die komt morgen een stukje uit. Er komt morgen een publicatie van mijn groep in Science en onder andere NRC schrijven daar wat over.
Ja.
En wat we hebben gezien is dat we dus twee magnetische atomen in dit geval niet alleen aan elkaar kunnen koppelen, maar ook nu in de tijd kunnen kijken, op de schaal van een paar tientallen nanoseconden, hoe dat gezamenlijke kwantumgedrag eigenlijk ontwikkelt. Dus
ja.
voor de experts, de tijdafhankelijke Schrödinger-vergelijking kunnen we nu ook volgen.
Ja, ja. Dat is wel gaaf. En dat wordt dus nu gedeeld met de rest van Nederland.
Ja, ja.
Ja, heel erg leuk. En zoals je net al eerder ook zei, vind ik het erg belangrijk om die brug te slaan tussen de middelbare scholieren en natuurkunde voor natuurkundigen.
Ja.
Is dat iets waar... ik hoorde ook laatst dat er weer een pre-university physics MOOC is opgezet. Eerst was er natuurlijk al wel dat voor pre-university calculus, zodat alle studenten goed een wiskundige basis hadden.
Ja.
Maar jullie zijn hier nu verder in uitgebreid. Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen?
Ja, daar ben ik een jaar geleden ingerold, de pre-university physics MOOC. Dus het is een idee wat al langer op de plank lag. Niet door mij overigens hoor, maar om inderdaad zo'n soort cursus te maken, een online cursus, waar je de brug biedt voor mensen die iets met natuurkunde gaan doen. Dus niet alleen natuurkunde studenten, maar ook lucht- en ruimtevaart of elektrotechnieken, wat voor studenten dan ook.
Ja.
Die uit het VWO komen en die natuurlijk wel het natuurkunde VWO gedaan hebben, maar nog niet gewend zijn aan de typische academische aanpak, de meer formele notatie en de manier waarop wij daarmee bezig zijn.
Het
is, middelbare school is toch heel erg veel invuloefening vaak.
Klopt.
En dat is ook begrijpelijk.
De finals erbij pakken en alles opzoeken.
Ja. En die brug wil je eigenlijk. En je wil ook, het moet ook op een leuke manier gedaan worden, want voor het eerst kom je in contact met mensen die de hele dag bezig zijn met natuurkunde.
Ja.
En dat het ook gewoon leuk is, dat het niet meer een vak is, maar het is gewoon... Ja,
het is wat je moet halen.
Het is je hele carrière, zo'n beetje. Althans, zolang je studeert. Dat idee was er al langer, maar toen kwam een jaar geleden corona. En toen was er natuurlijk één generatie studenten, of middelbare scholieren, die helemaal geen eindexamen meer deden. En die eigenlijk in een hele lange, in een lange gat vielen tussen hun middelbare school en het begin van de studie. En dan zou het begin van de studie ook nog eens een keer heel naar worden, omdat ze alles online moesten doen. Dat
is eigenlijk een groot gemis wat ze daarin ervaren.
Precies, ja. En toen kwam het verzoek eigenlijk vanuit de directeur onderwijs, Chris Klein, van we moeten dit versneld gaan opzetten om wat extra's te bieden aan die generatie. En daar voelde ik me ook geroepen. Ik dacht, dat moeten we doen.
Dit is iets voor mij.
En toen ben ik daar ingesprongen en ik ben nu dus de inhoudelijk verantwoordelijke voor die cursus.
Ja.
Die hebben we razendsnel hebben die in elkaar gezet. Er is al nog vol fouten, maar inmiddels zijn we nu weer een jaar verder. En hebben we besloten om uit te bouwen tot een volledige cursus die dus op edX draait. Dat is een internationaal platform. En die dus helemaal niet meer alleen voor Nederlandse scholieren is, maar eigenlijk voor wereldwijd. Dus middelbare scholieren die de overstap gaan maken naar een universiteit waar ze iets met natuurkunde gaan doen, heel breed. Waar dan ook ter wereld, die kunnen deze cursus volgen als ze willen.
En hoe kan het, elk niveau van de leerlingen is natuurlijk wel anders internationaal.
Dat was best even een vraagstuk. Kijk, wij zijn gewoon, omdat we begonnen zijn met Nederland, zijn we uitgegaan van het VWO-niveau als uitgangspunt voor het begin.
Ja.
En een beetje de inkomsteisen van de studies hier als eikniveau voor waar ze moeten eindigen. Maar dat is helemaal natuurlijk niet internationaal vastgelegd. Maar toen dachten we bij onszelf van als een goede Nederlandse universiteit, Delft heeft best een goede naam, zegt dat dit ongeveer is wat je zou moeten verwachten van iemand die naar de universiteit gaat. Nou, dan is dat misschien internationaal ook wel acceptabel. Ja? Je moet ergens een standaard trekken.
Nee, klopt.
En dan is het eigenlijk misschien wel leuk dat je zegt van, Delft biedt dit aan. En we zien wel wat mensen internationaal daarvan denken.
Ja, zie je al dat er veel internationale studenten zich ook inschrijven hiervoor?
Ja hoor, zeker. Ja, we zitten nu op voor dit jaar op 1000 inschrijvingen al ruim. Er zitten natuurlijk veel Nederlands bij, maar ook als we de wereldkaart erbij pakken, dan komen ze overal vandaan.
Ja.
En dat is toch wel apart.
Toch wel gaaf om te zien dat je hier op de faculteit dat allemaal ontwikkelt en dat het dan zo verspreid wordt ineens.
Ja, zeker. Ja.
En hoe gaat het precies met die inhoudelijke ontwikkeling? Want je zei, je bent daar verantwoordelijk voor.
Ja.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, nou, het moest allemaal vrij snel natuurlijk. Ja. En ik heb ook niet alle tijd van de wereld. Dus we hebben een paar docenten van de afdeling, die hebben dus verschillende modules gemaakt. En die hebben die cursus, zeg maar de colleges, zou je het kunnen noemen, opgenomen. Maar dan met name voor de opgave en voor de opgave die we uitwerken, zeg maar. Dus de voorbeeldopgave. Ja. Daar hebben we TA's in gezet.
Studentassistenten.
Studentassistenten, ja, ja precies. En ik heb ze bewust heel veel vrijheid gegeven. Ook omdat mijn eigen term beperkt is.
Ja.
Maar ik dacht ook van, dit is een cursus. Het is ook een beetje een cursus die een beetje leuk moet zijn. Er zit wel een certificaat bij me. Die heeft geen juridische waarde of zo. Nee. Dus het hoeft ook niet 100% perfect te zijn. En ik dacht, het is ook een hele mooie kans voor die studentassistenten om vrijheid te krijgen om zelf iets op te zetten. Dus die hebben vaak zelf opgaven bedacht en die zelf uitgewerkt. Die hadden daar volgens mij ook wel heel veel plezier aan. En dat is
een hele andere manier om met natuurkunde bezig te zijn.
Precies, ja. Op een gegeven moment was er ook wel een beetje te veel vrijheid. Dan ga je naar die opgave kijken en oei, er zaten toch wel een paar foutjes in. Die hebben we dan ook weer uitgehaald. Dat is geen enkel probleem.
Nee.
Maar inderdaad, wat je zegt, hè, ik heb zelf gemerkt in mijn paar jaar of in mijn 10 jaar dat ik hier nu werk en colleges geef. Dat pas als je een vak gaat doseren, dan word je echt gedwongen om het goed te snappen. Hè? Want ik heb al die vakken natuurlijk ooit in Leiden zelf gedaan. Net als jullie allemaal ben je hard gaan blokken voor een tentamen. En goed, ik was misschien iets van wel een beetje een van de betere studenten, maar ook niet briljant. Dus zo'n vak, je haalt die vakken wel.
Ja.
Maar echt snappen, dat komt pas als je het zelf moet uitleggen. En een mooi voorbeeld is klassieke mechanica. Mm-hmm. Dat geef ik nu een paar jaar. Zo'n concept als een Lagrangiaan.
Yeah.
Je weet dat het theme in V is. Dat wist ik nog van mijn studie.
Ja.
Wat nou echt het idee ervan is. En hoe mooi dat is en hoe waardevol dat is. Dat ben ik pas echt gaan begrijpen toen ik het zelf ben gaan uitleggen. Dat is heel leuk.
Ja. Dus dat is ook iets wat de studentassistenten nou de kans voor krijgen eigenlijk om het op die manier te doen.
Ja.
Ja. Ik zag ook inderdaad ook al hele leuke foto's van mensen met een klarinet. Het is denk ik ook wel heel erg leuk natuurlijk voor de leerlingen om dan te zien van deze studenten die dit net allemaal, net zoals jullie hebben meegemaakt, dat die het ook echt ontwikkelen.
Ja. Maar zijn muziekinstrumenten natuurlijk ook sowieso een dankbaar onderwerp. Hè? Want een van onze modules is golven. Muziekinstrumenten zijn natuurlijk een fantastisch voorbeeld om dat uit te leggen. Dus dat ons logo is geloof ik ook een gitaar met een snaar die trilt. Ja.
Van de MOOC is de logo, zeg maar.
Ja, ja precies. Ja.
En hoe vaak gaat deze MOOC dan plaatsvinden?
Hij gaat nu, dit jaar gaat hij 2 keer open. Dus dan loopt hij 2 keer een aantal weken. 1 keer voor de zomer, 1 keer na de zomer. Maar op de lange termijn, dat doet die pre-calculus MOOC ook, waar we mee gaan samenwerken, gaat die eigenlijk het hele jaar door open. En dan kunnen mensen altijd inrollen en uitrollen wanneer ze dat willen.
Ja, en als studenten leerlingen daar meedoen, als in hoe worden ze daarin begeleid? Is het dat jullie continu daarbij bezig zijn om daar?
Het is een online cursus. Dus in principe zijn het filmpjes die ze bekijken. Ze kunnen wel vragen stellen. En dan die vragen die worden dan ook weer in eerste instantie behandeld door studentassistenten.
Ja.
Dus als je nog een keer denkt van, hey, ik wil wat geld bijverdienen, ik vind het leuk.
Ja, gewoon de baan aangeboden.
Je kan er zo over nadenken, dat is heel leuk. Pas op het moment dat het echt blijkt van, hey, dit zijn lastige vragen of er moet misschien wat veranderd worden in de inhoud. Dan ga ik zelf ook weer eens even kijken wat ik
wordt aan doen. De bel getrokken. Sander, kom helpen.
Precies, ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, en natuurlijk, het is dus nu internationaal. Het kennis die je eigenlijk dan deelt met heel de wereld. Is dat iets waar je denkt dat TDelt zich ook voor meer moet gaan inzetten?
Ja, nou, ik vind het een hele goeie. We gaan absoluut die kant op. Hè. De wereld wordt steeds meer online. En Delft heeft al een aantal jaar terug, geloof ik, uitgesproken, de TU Delft, van we willen daarin voorop lopen. Dat vind ik heel verstandig.
Ja.
En dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan, om daarin voorop te lopen. En ik vind het ook leuk om daarin mee te doen.
Ja.
Maar het roept ook een hoop vragen op.
Ja.
Straks hebben we een leerling, bij wijze van spreken, die in Pakistan naar de middelbare school is geweest en dan vervolgens in de Verenigde Staten wil gaan studeren. En die gaat dan mijn Delftse pre-university physics MOOC doen.
Ja, beetje gekke.
En die krijgt dan een certificaatje waarop staat, Delft. En goed, dit certificaat is nog niet rechtsgeldig, maar straks als we echt online gaan werken, dan kan het misschien ook zo zijn dat mensen in Delft tussen aanhalingstekens studeren en amper ooit een voet in Delft hebben gezet. Wat betekent het nog om een universiteit op een bepaalde plek te hebben?
Ja.
En ik merk dat nu ook al, als ik voor corona was het zo dat ik soms werd uitgenodigd om een seminar te geven bij een universiteit ergens in Duitsland of zo, en dan ging ik daar naartoe. Maar ja, nu is zo'n seminar online, dus dan zitten daar ook mensen van elders zitten er ook bij. Die hebben dan de link gekregen, die luisteren ook mee. Ja. De manier waarop wetenschap over de wereld verdeeld is, gaat heel erg veranderen.
Ja.
Zowel voor de wetenschap zelf als voor het wetenschappelijk onderwijs. En hoe dat gaat lopen, geen idee. Heel spannend, maar wel spannend, goed dat Delft daarvoor in loopt. Dat vind ik echt heel mooi.
Ja, ja. Ja, het is zeker een goed iets waar de TU Delft mee bezig is.
Ja.
En ja, je noemt inderdaad dus dat Delft hierin voorop loopt. Maar denk je dat er ook grote gevaren in zitten? Of iets waar we voor zouden moeten uitkijken dat het niet uit de hand loopt, om maar zo te zeggen?
Ik ben geen doemdenker. het is bij alle technologie, alles wat verandert in de wereld, zijn er bepaalde obstakels en bepaalde gevaren, dingen die mis kunnen gaan.
Ja.
Maar als we daar gewoon met z'n allen goed over nadenken en slim mee bezig zijn, dan ga ik ook wel vanuit dat we daar het goede uit kunnen halen.
Ja.
Maar het worden interessante tijden, dat zeker. Ja. Ja.
Je zou ook kunnen zeggen dat omdat juist alle kennis wordt gedeeld, dat daardoor ook innovaties veel sneller plaatsvinden. Omdat alle kennis gewoon makkelijker wordt overgedragen dan vroeger.
Ja, nee, dat zeker.
Vroeger moest Einstein een brief schrijven. En dan
ja, maar aan de andere kant, vroeger had Einstein, ze hadden in Leiden, ik hou van Leiden, daar had professor Erevest avondjes bij hem thuis, waar mensen in de woonkamer over natuurkunde gingen praten, waaronder Einstein. En daar zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. En als alles online is, en je komt nooit meer echt, wat intiemer bij elkaar, dan gaat er ook wat verloren. Dus je moet ergens, denk ik, een balans daarin vinden.
Online is toch iets meer to the point. En dan ga je het gezellige onder genot van een glas whisky.
Precies, ja.
Kleine brainstorm houden.
Ja.
Ja. Oké. Okay. En als allerlaatste, zou je misschien kunnen vertellen hoe het traject in elkaar zit om hoogleraar te worden? Hoe gaat het proces van student in Leiden en dan ineens hoofd van het Otto Lab in Delft.
Ja, nou, dat is misschien wel goed om daar een beetje inzicht in te geven. De meeste studenten hebben
heel veel studenten geen idee hebben.
Nee. Ja. Nou, dus het is zo dat je na je studie, als je verder wil in de wetenschap, is absoluut niet noodzakelijk, maar mocht je verder willen in de wetenschap, dan is de eerstvolgende stap dat je gaat promoveren. Dat heb ik in Leiden gedaan, dat duurde 4 jaar. En daarna moet je wat internationale ervaring opdoen. Dus ik heb toen een aantal jaar in de Verenigde Staten gewerkt, bij verschillende laboratoria. Dus ik ben gepromoveerd in 2008 en toen in 2010, toen heb ik gesolliciteerd hier in Delft.
Ja.
En dan solliciteer je op een zogeheten tenure track positie. Mm-hmm. En een tenure track is dus een traject naar tenure. En tenure is eigenlijk een ander woord voor een vaste wetenschappelijke positie.
Ja.
Dus op het moment dat je zo'n tenure track aangeboden krijgt, dan heb je een bepaalde tijd, in mijn geval was dat 5 jaar... om een onderzoeksgroep vanuit het niks op te zetten. En
dat
jezelf,
is best wel intens.
Ja, dat is best intens. Want tot die tijd ben je altijd in dienst geweest van een onderzoeker, van een wetenschapper. En dan ineens ben je zelf wetenschapper. De TU heeft me daar heel goed bij geholpen, hoor. Het is niet zo dat je helemaal er alleen voor staat. Maar het is wel de bedoeling dat je zelf niet alleen onderzoek gaat doen, maar ook zelf beurzen gaat binnenhalen. Dus financiën genereert eigenlijk om het onderzoek te financieren. En mensen aanneemt en dus publiceert en zichtbaarheid krijgt. En als dat succesvol is na 5 jaar, mm-hmm. dan krijg je tenure. En dat is dan meestal ook het moment dat je van assistant professor naar associate professor gaat. En uiteindelijk een paar jaar later kan je dan full professor of hoogleraar worden.
Ja.
En dat ben ik sinds 2018.
Dus hoe lang ben je dan precies bezig geweest?
Ja, dus ik ben in 1998 gaan studeren.
Twintig jaar later.
20 jaar van eerstejaars student naar hoogleraar.
Ja. Ja. Alle eerstejaars studenten die het horen, denk ik echt van help. Ja. Ga ik dit doen?
Maar die 20 jaar zijn best leuk, hoor. Het is niet pas leuk wordt als je hoogleraar.
Nee, het is natuurlijk een heel traject waar je in zit.
Ja. Ja.
En heb je echt van, toen je student was, had je dat verwacht? Wist je meteen al van, hey, deze kant wil ik op? Of,
Nee, ja, moeilijk. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in wetenschap. Ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehad van, ik wil niet, ik ben niet iemand die graag in een bedrijf alleen maar voor het geld wil gaan. Ik heb altijd het leuk gevonden om dingen uit te leggen, dingen uit te zoeken. Dus dat heeft altijd wel ingezeten. Maar het besef dat ik ook misschien wel zelf hoogleraar zou kunnen worden, dat is in de loop van mijn studie gekomen. En toen nog ben ik verschillende kanten opgegaan, hoor. En pas in de loop van mijn promotie dat je echt denkt van deze kant wil ik verder opgaan. En dan ga ik er ook 100% voor. Ja.
Ja. Ja. En want er zijn natuurlijk best wel veel studenten die dit misschien afwegen. Als in, ja. Heb je daar een soort van advies over hoe ze het aanpakken?
Het advies dat ik stevast geef is, voordat je aan een promotie begint, moet je jezelf afvragen, wil ik de wetenschap ingaan? Maar dan hoeft het antwoord niet volmondig ja te zijn. Nee. Het antwoord moet alleen niet volmondig nee zijn.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja, precies. Ja. En dan aan het eind van je promotie, dan moet je de vraag opnieuw stellen. En dan denk ik dat je antwoord echt wel volmondig ja moet zijn. En als het dat niet is, ja, dan is het denk ik beter om op dat moment uit de wetenschap te stappen. Want ja. Kijk, een promotie, zeg ik altijd, dat kost natuurlijk 4 jaar. Maar ja. Je krijgt er ook echt wat voor terug, wat de buitenwereld, wat de industrie ook erkent als waardevolle ervaring. Daarna een postdoc, ja, dat worden jaren die je alleen nog maar investeert in een wetenschappelijke carrière.
Ja.
En die niet zo goed meer erkend worden. Dus dan ben je eigenlijk een beetje jaren aan het weggooien. Dus, ja. Dus dan wordt het kritisch.
Dus dan moet je echt bij jezelf gaan nadenken van, wil ik dit wel of wil ik het niet?
Precies, ja.
Dat is goed iets om te weten, denk ik. Ja, wat je net zei, denk ik, heel weinig studenten echt bewust van zijn hoe zo'n traject nou gaat. En er lopen zoveel hoogleraar rond, maar geen idee hoe je daar kan komen.
Nou ja, goed. Ja. Ik wist het in het begin ook niet hoor. Nee. Het gaat langzaam. Ja.
Nee, klopt. Nee, heel erg bedankt. Ik denk dat we heel veel leuke dingen hebben besproken. Heb je misschien nog iets wat je zou willen meegeven aan de studenten of iedereen die luistert naar deze podcast?
Nou ja, goed, ik richt me even tot de studenten. Ja. Kijk, zoals je ziet, ik ben gewoon enthousiast over natuurkunde. En als student was ik ook niet zo briljant. En ik net als jullie, stresste ik over tentamens en dan gaan ze maar door. Maar ja, als ik iets mag meegeven, richt je niet zozeer op die tentamens. Die tentamens die komen vanzelf, dat komt vanzelf goed als je de stof gewoon leuk vindt en als je ermee bezig bent. Dus ga lekker aan de slag en vertrouw ons dat op het moment dat we jou een tentamen voorschotelen, dat als je er redelijkerwijs op voorbereid bent, dat je daar wel doorheen komt.
Ja.
Dat wordt het voor jullie leuker en dan wordt het voor ons leuker. Ja. En dan haal je er ook echt meer uit.
Ja, dan ga je gewoon samen meer leren.
Precies, ja.
Dat denk ik een hele goede boodschap nog om mee te geven aan de studenten. Dan wil ik je heel erg bedanken, Sander. Erg leuk dat je er was.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren allemaal naar de tweede aflevering van de Fysicast.